Ja, goedemiddag allemaal, beste luisteraars. Mijn naam is Kees van der Vlist en ik zit hier met twee mensen tegenover me. Dat zijn Arrie en Dirk Moor. En mijn eerste vraag is, Manishma, Arrie.
Ja, ik zeg altijd tof. Ik weet tof. Niet of dat voldoende is, maar ja. Ik hou van korte antwoorden.
Ja, nou, maar goed, Dirk dan naast je zit. Hè, die,
ik zal wel voor de lange antwoorden zorgen.
Ja, helemaal goed. Dirk, Manishma?
Ja, tof.
Ja, ook tof.
Ja, alles is tof hier.
Mooi zo. Ja, Dirk en Arrie, dat zijn twee collega's van me. Die ook voor de Stichting Pillar of Fire werken. En het lijkt me goed is om twee collega's te interviewen. Om te vragen van wat ze beweegt om voor deze stichting te werken. Elke keer maar weer hun leven dienstbaar te stellen ten opzichte van in middellijke wijze door middel van de stichting Pillar of Fire. Maar uiteindelijk gaat het niet om Pillar of Fire. Maar gaat het om hun leven in dienst te zetten van de Heer. Allereerst een vraag aan Arrie. Arrie, misschien kan je iets vertellen over jezelf. Nou, ik weet er heel veel van je.
Nou, dat is goed te weten. Dan zou ik niet meer hoeven te vertellen. Nee, dat is gekkigheid.
Ja.
Je weet, ik vind het altijd lastig om over mezelf te praten. Maar mm-hmm. Het is ook, denk ik, handig voor de mensen die ons niet zo goed kennen om in het kort iets over ons te vertellen.
Mm-hmm.
Nou, ik moet even rekenen. Ik ben 63 jaar jong. Net zo oud als Dirk.
Daar moest je even over nadenken.
Ja, even rekenen.
Dat krijg je op een gegeven moment, hè, als je die leeftijd krijgt.
Ja.
Ja.
Ik ben geboren als dochter van een aardappelhandelaar in Zwarte Waal.
Mm-hmm.
Dus zo lang geleden alweer.
Waar ligt dat?
Zwarte Waal ligt bij Brielle. Brielle is wel een beetje bekend als het stadje van de 1 aprilfeesten.
Oh ja.
1572.
Ja.
Dus daar
ja.
ben ik opgegroeid.
Mm-hmm.
Nou, als dochter van een aardappelhandelaar met een hele fijne jeugd. Mm. Twee zussen. En mijn vader speelde kerkorgel. Mijn moeder die was echt voor het gezin ook.
Mm.
We hebben gewoon een hele leuke, fijne, veilige en liefdevolle jeugd gehad.
Ja. En hoe is het toen verder gegaan?
Ja. Nou, dat zal ik proberen in een notendop samen te vatten.
Ja.
Ik trouwde al vrij jong met mm-hmm. een man waar ik... of toen de tijd een jongen, waar ik al vroeg op verliefd was.
Mm-hmm.
En de eerste liefde, daar ben ik ook mee getrouwd.
Ja.
Alleen dat ging niet helemaal over rozen. Maar ik heb er wel uit dat huwelijk twee hele mooie dochters uitgekregen.
Ah, mooi.
En om een lange verhaal kort te maken. Na 15 jaar, heel veel spanning en vervelende situaties, zijn we gescheiden van elkaar.
Ja.
En toen ben ik verhuisd naar een plaats waar mijn ouders inmiddels naartoe verhuisd waren.
Mm-hmm.
En daar heb ik dus een paar jaar gewoond met mijn dochters.
Ja.
En toen heb ik een nieuwe relatie gevonden. En dat gaf niet genoeg vruchten. Dat was ook niet zoals de Heer het wilde. Die had ik hem daar ook een beetje buiten gelaten. Dus dat was wel...
Oké. Wat kende je toen de Heere God al?
Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. We mm-hmm. gingen naar de kerk. Ik ben zelf gedoopt. Ik heb belijdenis gedaan.
Allemaal keurig netjes zoals het...
Zoals het gehoorde.
Ja.
Gehuwd voor de kerk. Mijn kinderen laten dopen.
Ja.
Eigenlijk ook een beetje met de wetenschap. En dat is wat ik zelf nu ontdek, dat er meer bij hoort. Maar die wetenschap toen was voor mij duidelijk... Oké, als ik dit allemaal gedaan heb, dan ben ik behouden. Dus
kijk,
dat is een beetje waar ik vandaan kom.
Ja.
Dus,
en Dirk, hoe is dat bij jou gegaan? Jij bent geboren, neem ik aan ook.
Ja.
Ja,
wat zal ik daarvoor zeggen? Ik ben geboren in Schravenzande. Dat is echt zo'n Westlands dorp in het Glas tuinbouwgebied. Dus tussen het glas.
Ja.
En mijn opa was al was een groentekweker.
Mm-hmm.
En mijn vader was groentekweker. En uiteindelijk ben ik zelf ging ik dat ook doen.
Ja.
Alleen ik had niet zoveel liefde voor groente.
Oh.
Omdat groente, in dit geval houdt het dan in, sla.
Ja.
Dus kropsla, dat is heel koud en nat in de winter als je dat moet oogsten.
Ja.
En in de zomer had mijn vader tomaten. En wat ik herinner van die tomaten was, het was altijd groen, je stonk behoorlijk. En als mijn vader het naar de veiling bracht, ging het 9 van de 10 keer, ging het bijna naar de doordraai. Omdat hij precies ging plukken in de periode...
Dat iedereen plukte.
Tot iedereen die tomaten had. Ja. Dus ik zei tegen mijn vader, ik zeg, pa, ik zeg, ik weet niet wat je aan het doen bent, maar volgens mij moet je wat anders gaan doen.
Ja.
En mijn vader was, ja... is een zachte man. Mijn opa was een zachte man. En die waren niet mensen die ineens een uitdaging aan durfden. Mm-hmm. Dus ik was 16 jaar en ik zei... Pa, ik zeg, ik weet niet wat je van plan bent, maar... als jij tomaten en sla blijft kweken, ga ik bij een ander werken.
Ja.
En dan zei mijn vader, oh, wat ga je dan daar doen? Nou, ik zeg, dan ga ik in de bloemen werken.
Ja.
Nou, mijn moeder natuurlijk zo slim, die zegt... Toen mijn vader, zou je ook niet een stukje bloemen proberen voor de jongen?
Ja.
Nou, en zo rolden wij in de bloemen. En echt, ja, ik ben met hart en ziel ben ik altijd met de natuur. Met de bloemen, de planten, de dieren. Ik vind het fantastisch om daarmee om te gaan en dat te doen.
Maar je vader vond het ook goed na verloop van tijd dat jullie...
Mijn vader was een zachte man, dat hield in. Hij gaf me alle ruimte om zelf mijn eigen plannen die ik voorstelde... Ja. Daar luisterde hij naar en zei hij, ja, denk je tot het goed komt, zei hij altijd. Hij was altijd altijd wel een beetje
afwachtend.
Ja, hij was van nature wat zwaar op de hand, zeggen wij dan.
Okay.
Iemand die gauw tegen dingen opzag.
Ja.
Ik zei altijd tegen hem, je ziet ook overal leeuwen op de weg, zei ik dan tegen hem.
En
zei hij, ja, jij kan makkelijk praten, jij bent nog jong.
Ja. Ja.
En dat is ook zo, als je jong bent, ben je heel veerkrachtig. Ja. En dan zie je ook overal een uitdaging in.
Mm-hmm.
En ik heb best wel veel temperament. In dat wat ik doe, wil ik ook goed doen.
Ja.
En dat geeft me ook een enorme... dat vind ik gewoon geweldig om te doen gewoon.
Ja.
Dat geeft me zoveel bevrediging.
Ja. Ben je nog boomkweker? Of
boomkweker
moet je mij horen.
Ja, volgens mij kom je uit Borskopen, Kees.
Ja, bijna. Wel heel veel familie.
Ja, ja, ja.
Maar goed, maar ben je nog kweker?
Ja, in de Bijbel zit het ook graag onder een boom. Dat, dus sowieso.
Ja.
Nee, ik ben bloemenkweker, ben ik gebleven.
Ja.
Tot mijn 57ste jaar.
Ja.
En toen ben ik er eigenlijk mee gestopt, omdat het gewoon financieel gewoon te weinig opbracht.
Ja. Hey, even terug nog naar het begin een beetje anders gaan, maar de grote stappen.
Ging je even te hard.
Ja, nou, we gaan weer even terug, want leeft je vader nog?
Nee, mijn vader is in 2005 gestorven.
Okay.
Ik had een bijzondere band met mijn vader, want ik heb denk ik wat 40 jaar met mijn vader gewerkt.
Zo.
Dus dat is heel, na 40, 35, laten we zeggen 35 jaar.
Ja.
En dat is... Ik denk dat ik mijn vader meer heb gezien dan mijn moeder.
Ja.
Als ik heel eerlijk ben. Want wij begonnen heel vroeg en tot 's avonds laat.
Ja.
Want ja, dat hoort wel
hard werken, hè?
Bij kweker zijn. Het kom je niet aanwaaien.
Nee.
Maar je doet het met zoveel plezier.
Ja.
Dat de dagen vliegen voorbij. Je hebt het ook helemaal niet door. Dus je bent daar heel erg... ik was daar heel erg gelukkig mee.
Ja, ja. En hoe was het? Ben je getrouwd geweest? Ben je getrouwd toen?
Arie heeft haar verhaal en ik heb ook weer mijn verhaal. Ik was van nature een jongen die heel wel druk was met zijn bedrijf.
Uh-huh.
Maar best wel verlegen. Ik durfde niet zo gauw op iemand af te stappen.
Dat zou je nou niet meer zeggen.
Ja, ik heb de schade ingehaald.
Voor mij doe je erg je beste voor.
Nee, maar, tweede jeugd.
Nee, dat is zo hoor. Ja.
Nee, maar,
hij heeft een jong hart.
Dus dat hield me wel. Dus ik was daar niet zo mee bezig. Dus ik ben behoorlijk laat getrouwd. Ik was 29 jaar toen ik trouwde.
Ja.
En mijn eerste verkering. Het was mijn eerste meisje wat ik kreeg. En daar ben ik mee getrouwd.
Ja.
En op zich, dat huwelijk, dat ging wel. Het was niet een superhuwelijk, maar het was ook geen slecht huwelijk.
Mm-hmm.
En we kregen in dat huwelijk twee autistische kinderen. Wat wel een grote zorg was, zeker voor mijn vrouw, want die kon het eigenlijk niet aan.
Ja.
En ik heb altijd tegen haar gezegd, ook deze kinderen horen er gewoon bij. En we zullen er alles aan doen om hem alles aan te bieden wat ze nodig hebben.
Ja.
En dat hebben we gedaan.
Ja. Ja, mooi.
En dat is, en uit wat ze zeiden zelfs tegen mij,
uh-huh.
deze kinderen gaan nooit lezen, gaan nooit schrijven, gaan dus eigenlijk een soort afgestompt in een maatschappij leven. Ik zei, we gaan alles proberen. En nu kunnen ze lezen, ze kunnen schrijven. Ja. Ze schrijven zelfs nu boeken op hun manier.
Ja. En hoe oud zijn de kinderen?
Ze zijn nu al 31, 30 en 28. Ik heb drie kinderen gekregen.
Ja. Ja.
Tenminste, we hebben drie kinderen gekregen. Want een man zegt altijd ik, maar het is natuurlijk iets anders.
Ja.
En ja, en dat huwelijk. Ja, ik heb natuurlijk behoorlijk veel in dat bedrijf geïnvesteerd.
Ja.
En daarvoor misschien ook niet altijd optimaal in mijn huwelijk.
Hm.
En dat, ja, dat, is, het, dat kwam ook wel een beetje door de hele situatie. En ik had ook wel een plan. Ik had altijd een plan. Ik wil wel op tijd stoppen met dat bedrijf. En dan wil ik echt dingen gaan doen. Ja, meer voor het koninkrijk.
Ja.
Dat heb ik altijd al gehad.
Ja, maak even een grotere stap. Hè?
Ja.
Want jullie zitten hier met z'n tweeën.
Ja.
Ja. We hebben jullie elkaar leren kennen.
Nou, dat is ook weer een feest.
Nou, ik zal een klein voorloopje eraan maken.
Ja.
Ik was dus inmiddels gescheiden en daarna een tweede relatie gekregen die dus ook geen vrucht droeg.
Ja.
Nou, toen was mijn situatie zo van, oké, ik had in die voortijd heb ik toch nog wel, ging ik naar de kerk.
Mm-hmm.
Maar toen met die tweede relatie, toen ben ik echt, ik zag dat niet meer zo als een invulling in mijn leven om een relatie met God te zoeken überhaupt. Ik wist niet eens wat het was. Ik geloofde wel. En ik heb daarna dus ook altijd, of ook in die periode altijd wel besef van, God heeft mij niet losgelaten. Ook al heb ik hem geen aandacht en geen liefde gegeven.
Mm-hmm.
Maar goed, toen was die tweede relatie ook voorbij. En toen had ik zoiets van, oké, daar sta je dan. Nu heb je niks meer. Ik moest werken voor mijn inkomen. Ik had het financieel helemaal niet breed. Daardoor moest ik, had ik ook weinig tijd voor mijn kinderen. Hebben mijn ouders heel veel daarin geholpen. Maar toen zei iemand ook van, ja, maar je moet ook een beetje onder de mensen blijven. Je moet ook leuke dingen doen. Ik zei, ja, maar hoe? Ik kan niks betalen. Alimentatie kreeg ik ook niet. Moest ik allemaal zelf voor mijn inkomen zorgen.
Ja.
En toen zei iemand van, joh, ik weet wel wat leuks voor jou.
Ja.
Er is hier in de buurt een Alpha-cursus. En dat scheelt je al één avond eten koken, want het is met eten erbij.
Ah,
ik denk, dat lijkt me wel wat. Ja,
dat eten of die overkurs?
Ja, nee, dat eten
vooral. Dat zat er wel bij.
Die gezelligheid.
Ja.
En toen dacht ik, wat heb ik te verliezen?
Ja.
Dus toen ben ik daar naartoe gegaan. En dat is een van de beste stappen van mijn
voor je
van
leven
die
geweest.
Tijd zeker geweest.
Ja. Ja.
En dan
Mooi.
Vind je de weg terug naar God. Daar heb ik dan ook, dat zal heel veel mensen wel bekend in de oren klinken. Je hebt daar als onderdeel ook het weekend van de Heilige Geest.
Mm-hmm.
En dat je dus de helft van de Alpha-cursus gevolgd hebt en die inzichten weer hebt mogen ontdekken.
Mm-hmm.
Wie God is en waar hij naar op zoek is.
Ja.
En toen met het weekend van de Heilige Geest heb ik daar echt bewust Gods geest in mijn hart gevoeld. En de omkeer in mijn leven en in mijn geloofsleven weer ontdekt en mogen beetpakken en daaruit weer gaan leven.
Ja, dat is echt een feest dan.
Ja, dat was geweldig.
Ja, terugkomen bij vader.
Ja, aan het vaderhart en samen met hem die weg mogen gaan.
Ja.
Dus en toen is het, toen heb ik daar een aantal jaren ook Alpha-cursus gegeven in de omgeving.
Mm-hmm.
En toen is het eigenlijk, toen was ik in de situatie van, ik woonde toen met mijn dochters.
Ja.
En was in die Alpha-cursus was er ook een groep mensen waar je dan mee optrekt.
Mm-hmm.
Er was ook een jongen, die was een stuk jonger dan ik. En die had altijd zoiets van, Arie, mag ik een beetje met jou optrekken? Want jij bent altijd een beetje makkelijk in de omgang met mensen. En je stapt overal op af. En die jongen was heel verlegen.
Ja.
Hij zegt, als we ergens naartoe gaan, mag ik dan met jou mee, weet je wel.
Oh, ja.
En, ik ging dan ook naar, met bepaalde conferenties en dergelijke. En dan ging ik ook altijd graag mee.
Ja.
Toen werd ik 50 en toen had ik zoiets van, ik heb nog zo'n verlangen in mijn hart. Ik zou eens heel graag naar Israël willen.
Ja.
Want toen ik nog getrouwd was, in mijn huwelijk, toen zouden we ook met onze gemeente naar Israël gaan.
Mm-hmm.
Dat is door die echtscheiding dus niet doorgegaan.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, word ik 50, wil ik echt geld van mijn rekening afhalen en dan wil ik een keer naar Israël. Dat verlangen was er al zo lang.
Ja.
Dus ook door die Alpha-cursus komt ook gewoon veel meer liefde voor Gods volk terug.
Ja.
En voor God zelf en waar hij vandaan komt.
Ja, bijzonder is dat, hè? Als mensen tot het geloof komen, dan gebeurt er ook wat ten opzichte van Israël.
Ja, terwijl ik dat wel altijd wist, maar nooit meer actief beleefd heb.
Ja.
Dus toen ben ik naar met een groep ook van die Alpha-cursus, onder andere wat mensen en andere mensen naar Israël gegaan.
Mm-hmm.
En toen kwam ik, er zit nog een stukje voor. Die jongen die had aan mij gevraagd van, joh, ik zou zo graag eens ook, het was een vrijgezelle jongen, ik zou ook zo graag eens een relatie willen, maar ik ben te verlegen en hoe moet dat dan?
Mm-hmm.
En ik ben altijd heel erg oplossinggericht.
Ja.
Dus een vriendin van mij, die had zelf iets ontdekt, die was ook gescheiden. Ze zegt, joh, Ar, moet je niet eens op zo'n dating site?
Ja.
Nou, ik zeg zo'n dating site, ik zeg dat is niks voor mij. Ik had wel door die Alpha cursus ook volledig het vertrouwen. God gaat me daarin helpen.
Ja.
Ook als het gaat om een relatie met God, weet je ook dat je dingen los moet laten. En dat je hem ook de gelegenheid moet geven om jou te helpen daarin.
Mm-hmm.
Dus ik was er niet zo mee bezig. Maar omdat de jongen dus ook zocht naar een relatie, toen zei ik van, joh, waarom ga je niet op zo'n christelijke dating site?
Ja.
Ja, moeilijk, moeilijk. En dat vind ik eng en lastig. Nou ja. Mm-hmm. Dus ik dacht van, oké, ik wil de jongen wel helpen. Ik vraag aan die vriendin, hoe moet je dan inloggen? Hè? Kan je dat ook? Dus ik zeg tegen de jongen, ik vraag het wel aan mijn vriendin.
Hoe dat moet.
Ja. Dus ik heb mezelf dus aangemeld op een datingsite, een christelijke datingsite.
Ja.
En dan log je in en dan sta je dus geregistreerd als zijnde, nou, met de gegevens die je wil.
Ja.
En dat heb ik heel sumier gedaan, omdat ik niet de behoefte had om mezelf te profileren.
Nee.
Dus er was een vrouw. Ik was dan vrouw en ik, nou, ik geloof dat je geloofsrichting er ook nog op moest staan. Dirk weet dat veel beter, dus dat geef ik nu maar even aan Dirk. Ja. Dan kan hij de rest ervan vertellen. Ja,
want kwam Dirk toen een beetje in beeld?
Nou, dat was de verrassing. Ik zat op die datingsite en ik kwam bij Dirk voorbij.
Dirk, nee, toch?
Ik kwam bij Dirk in beeld.
Dirk, ben jij in orde gekomen via een datingsite?
Kees, je moet eens weten.
Ja, vertel.
Na mijn scheiding, toen dacht ik, een huwelijk,
dit
is onzin. Als iemand die zo makkelijk verlaat, omdat zij zelf een ander type huwelijk wil.
Mm-hmm.
En dat huwelijk, ze wil de open relatie. Ik als gelovige, maar niet als wedergeboren mens.
Nee.
Want ik was niet wedergeboren. Ik was gelovig, maar niet wedergeboren. Ik zeg, dat hier kan ik niet mee omgaan.
Mm-hmm.
En daarvoor ben ik gescheiden. Het kon niet anders.
Nee.
En toen zei ik tegen God, ik zeg, ik weet niet wat de bedoeling is met mijn leven. Maar dit is helemaal uit de hand gelopen. Dit is niet zoals het hoort. Maar als je me een vrouw zou willen geven, geef me dan een vrouw in geloof.
Mm.
En anders niet. Dan blijf ik liever alleen. Maar ja, je bent natuurlijk ook man. Dus je gaat denken, ja, wat is nu de bedoeling? Dus ik denk, ik ga op zo'n datingsite om eerst eens te leren omgaan met vrouwen. Want ik ben met één vrouw getrouwd. Ik weet helemaal niet hoe ze denken, wat ze voelen, hoe ze ervaren. En door die datingsite kwam ik in gesprek met vrouwen die naar allerlei geloofsrichtingen gingen. En het was zo fascinerend, want dan zei iemand, oh, in Spijkenis is Esther Holder. En dan zei ik, wat is dat nou weer? Nou, kom er eens langs. Ja. En ik ging op een zondagochtend naar Esther Holder. En ik ging naar Zwolle, ik ging overal heen.
Ja.
En ik had eigenlijk helemaal geen contact met die vrouwen. Ik kwam in allerlei.
Typisch Dirk, hè? Ja,
typisch Dirk.
Maar ik vond het prima, want ik had, ik had een leuk gesprek. Ik maakte er mensen mee. Ik kwam in een totaal andere. Ja, ik was natuurlijk heel erg ingekapseld in dat bedrijf met mijn vader.
Nou, jij hebt wel eens gezegd, de wereld was voor mij. Ik zat in een regenton en er zat een gaatje in en daar keek ik doorheen en dat was de wereld.
Ja, en toen langzaam ging het deksel eraf. Wow. Letterlijk en figuurlijk. Ja. En dus ik ging op zo'n daten zijn. En elke dag komen dan de profielen voorbij, wie nieuw zijn. Nou, dan kijk je en dan kwam er een vrouw binnen. En zo sumier, ik denk, die vrouw die snapt er helemaal niks van.
Nee, die zal ik zo'n handje helpen.
Dus ik,
echt?
Dus ik denk, dus ik zeg, ik stuur een mailtje van, ja, sorry, ik weet niet wat je van plan bent hier. Maar dit wordt helemaal niks zo weer met je.
Ook hulpvaardig, hè?
Dus de lam helpt de blinden, zeggen ze wel eens. Dus zij antwoorden, ja, ik zit er niet voor mezelf. Dus ik antwoordde weer, ja, dat zeggen ze allemaal.
Ik zie het helemaal gebeuren tussen jullie.
Maar Arie was best wel voorzichtig. En ik probeerde dat natuurlijk wel. Een contact, maar zij zegt, ja, maar ik zit er helemaal niet op. Ik heb er eigenlijk helemaal geen behoefte aan. Ik zei, nou, mag ik je nog een aantal tips geven? En ik gaf haar
ongevraagde informatie.
Ik gaf haar 50 tips om het uit te zien.
Hij was bijzonder. Heel
en
bijzonder.
Zij vond het zo bijzonder. Ja. Zegt ze, ja, maar dan wil ik sowieso met iemand met je bellen. En wij belden de eerste keer en we zaten 3 uur onder de telefoon.
Hoe lang?
3 uur.
Met Arie?
Ja.
Zo praten kan ze wel.
Maar het gaat erom, wij praat je over. Ja, dat was bijzonder.
En het bijzondere was, we praten niet over onze situatie. Waar we vandaan kwamen. We praten alleen maar over geloof.
Ja.
Wat ons bezig hield met geloof. En wat we belangrijk vonden in het geloof. En wat was het raakpunt? Israël. Ja. Ja. En mijn moeder was consulente van Christen van Israël. Die heeft jaren producten verkocht voor Israël.
Ja.
En ik heb zo echt de liefde van Israël met de paplepel ingegoten gekregen.
Ja. Ja.
Tot het een bijzonder volk was.
Ja.
En tot God grote plannen had met dit volk.
Ja.
En tot wij bij dit volk mochten horen.
Ja.
En dat... Ja, dat is het geweldig. En dan kom je iemand tegen en die zat zo op één lijn.
Maar dat kwam ook omdat ik was net daarvoor, had ik die keuze gemaakt om die geld van mijn spaarrekening af te halen om naar Israël te gaan.
Ja.
Ik was dat jaar daarvoor dus in Israël.
Ja.
Toen heb ik gebeden, Heer, mag ik nog eens terugkomen met iemand waar ik mijn leven mee mag delen. Dat was bij Engedi, onder de waterval.
Ik weet wat het is.
Ja. Menig één ding.
Heb je er ook gestaan, Kees, onder die waterval?
Ja, maar ik had al een vrouw. Ja, zeker. Dus dat durfde ik niet meer om te vragen.
Ja, jij heet helemaal geen Salomo.
Ja. Gelukkig niet.
Nee.
Nee.
Dus toen heb ik daar gebeden. En echt, Kees, ik was daar in oktober.
Ja.
Het jaar later,
ja.
In september, heb ik contact met Dirk gekregen.
Ja.
Zo'n God hebben wij, hè?
Wonderbaarlijk.
Dus wij konden samen dus ook over Israël praten, over die reis die ik gemaakt had.
Geweldig.
En toen zei Dirk, oh, dit zou ik ook zo graag willen.
Ja, ja.
En toen is het...
Nou... Ik ken iets soortgelijks. Je kent mijn vrouw, Anja, die is 25 jaar ziek geweest. En ik ging alleen naar Israël toe. En ze had mij een briefje meegegeven. Ze zeggen, als je nou naar Israël toe gaat en je staat er aan de...
Bij de muur, bij de
hotel. De muur, moet je dit briefje erin doen, Kees.
Ja, mooi.
En ik heb het gedaan en ik heb niet gevraagd wat er rond stond.
Nee.
En een paar jaar later sta ik daar met Anja, na 25 jaar ziek. Ze zeggen, weet je nog wat ik erop geschreven heb? Ik zeg, nee, ik weet het niet, Han. Ze zeggen of ik beter mag worden.
Ja.
En Kees, ooit een keer hier aan deze muur zou mogen staan met jou.
Samen met jou. Zo'n God hebben
God hebben wij. De God van Israël. En nu hoor ik dit.
Wow, mooi, hè?
Ik ben gewoon ontroerd.
Ja,
ja, mooi.
Dat is ook wat ons dus samenbindt. Dat is van ons fundament, van onze relatie.
Ja.
Heel veel mensen gaan af op uiterlijk. Ik wist niet wat voor bedrijf Dirk had. Ik wist niks van zijn auto. Ik wist niet van zijn situatie.
Nee.
Maar we hadden het alleen de eerste uren, weken hebben we het over dat soort dingen gehad.
Geweldig.
Ik had geen foto, ik wist niks. Nee,
hij wist niet eens hoe het eruit
niet, zag. Maar, dat vind ik een beetje gevaarlijk.
Nee, want als God een vrouw op mijn pad brengt, ben ik ervan overtuigd dat hij de goede vrouw, die, en dan valt alles weg. En ik kon dat handelen, want ik wist dat gewoon. Het klinkt misschien raar, ik heb het nog getroffen ook. Maar voor hetzelfde geld had ze een vrouw niet zo bekoord voor de wereld. En dan hadden we elkaar toch genomen.
Ja.
Want ik wist, God geeft me de vrouw die bij mij past.
Ja. Ja. Je had haar niet genomen, je had haar gekregen.
Gekregen, yes. Dan misschien
Nee, helemaal niet.
Maar het was ook wel bijzonder, want door die gesprekken zei ze, ja, ik vind het zo fantastisch, maar ik wil een keer met je eten. Maar ik durfde het niet, want ik dacht, ja, maar stel, hè, dan kom je bij elkaar en een van de twee die denkt misschien wat anders. Ik denk, ik heb wel mijn geloof, maar dat is toch wel, als dit weg zou gaan, zou ik het verschrikkelijk vinden.
Ja.
Dit contact was mij zo dierbaar en het ging zo diep.
Ja.
En na 3 maanden zei Arie, maar nu moet er maar eens van komen. En we hebben dat gedaan.
Ja.
En vanaf we kwamen elkaar tegen en het was... Ik pakte haar hand en we liepen direct... Nou, we gingen ergens...
Naar het altaar.
Het scheelde wij dan. Nee. Maar het was voor mij... Nee, ik heb geloof na 2 weken... ging ik ringen van haar kopen.
Ja.
Ik zei, Arie, we gaan nu...
Bijzonder.
We liepen, ik zeg, langs jullie is, we gaan nu ringen kopen. Ze zei, ringen kopen?
Ja.
Ik zei, Ik zei, voor mij is het klaar.
Ja.
Ik weet wat ik wil. En ik vroeg niet aan haar, wat zei er voor gewond?
Ja, maar ik zei geen nee in ieder geval.
Nee, dat blijkt
dus dat
me
was wel heel bijzonder hoe onze start was.
Ja.
En dat duurde wel iets. Wij wilden eigenlijk direct trouwen, maar dat kon niet. Omdat wij nog met de afwikkeling zaten van mijn vorige huwelijk.
Ja.
Bij een bedrijf duurt dat soms 2 jaar.
Ja.
Voor al die
rompslomp
eromheen.
Ja.
En ik wilde niet tot zij zou mee... schrijven, want de bank eist dan tot ze meetekent voor de hypotheek.
Ja.
Die zeggen, jij gaat niet meetekenen. Dit is mijn verleden, dit moet ik oplossen.
Ja.
En dus hebben we gewacht. En toen zijn we 4 augustus 2010 zijn wij getrouwd.
Ja.
En 13 november hebben we ons huwelijk laten inzegenen in een kapel.
Ja.
Gewoon maar buiten de kerk. De kerk hadden we toen losgelaten.
Oei.
Omdat we uit de traditionele kerk allebei kwamen.
Ja. Wij
ervaren...
Maar jullie hadden wel alle twee het levende geloof.
Ja. Ja. Toen we elkaar leren kennen, zijn we namelijk, we noemen dat een rondje Westlandse kerken gaan doen.
Ja.
Aha.
En in die zoektocht, ik kwam natuurlijk, inmiddels was ik dus, toen ik Dirk leerde kennen, had ik zoiets van, ja, nu wil ik dus integreren in het Westland. Ja. Hoe ga ik dat doen? En Dirk zegt, joh, mijn ex-vrouw heeft ook nooit voor inkomen hoeven te zorgen.
Ja.
Ik vind het belangrijk dat je iets doet waar je hart ligt. Je hebt altijd moeten werken.
Ja.
Dat je iets vindt waar je je liefde in kwijt kan, waar je toegeroepen voelt, waar God je toe bepaalt.
Ja.
Nou, toen ben ik eerst bij twee keer bij een christelijke boekwinkel gaan werken.
Mm-hmm.
Daar heb ik als vrijwilliger gewerkt. Vanuit die positie heb ik contact opgenomen ook met de Alpha-cursus in het Westland.
Mm-hmm.
En omdat ik daar zelf, toen ik de Alpha-cursus in de Hoekse Waard, waar ik toen de eerste keer kwam, de Alpha-cursus gedaan had, toen heb ik daar ook een paar jaar met het team meegedraaid.
Ja.
En toen ben ik in het Westland ook Alpha-cursussen gaan meedraaien, meegeven.
Ja. En
op die manier leerde je dus heel veel mensen kennen. En ik ben toen ook coördinator geworden van het Westland voor Alpha-cursussen op te zetten. Dus ik heb een aantal cursussen opgezet.
Ja, ja, mooi.
Maar dan kom je dus bij mensen in hun geloofsplaats, zal ik maar zeggen.
Ja.
En die mensen vragen, oh, kom eens een keertje bij ons in de kerk. En, dus ik denk een stuk of zeven plaatsen in het Westland, waar dan Alpha-cursus was geweest, waar wij die gegeven hadden, gingen we ook daar eens naar de kerk.
Mm.
En dan gingen we, dan nodigden die mensen ook al uit, dan kennen we die mensen.
Ja.
En dan hadden we contact met de mensen. Maar dan leerde je ook eigenlijk van, wat voor geloofsleven delen de mensen hier?
Ja.
Welke leer hangen ze aan? Plat gezegd.
Ja.
En toen zijn we gaan zoeken. En toen hebben we dus ook overwogen van, maar wat is eigenlijk, wat zoeken wij eigenlijk?
Uh-huh.
Dus nadat, we hebben denk ik een anderhalf, twee jaar hebben we dat gedaan.
Voor jezelf gezocht van, wat zoeken wij dan?
Ja, samen, weet je wel. Omdat we toch het gevoel hadden van, de traditionele kerk is niet meer waar wij ons thuis voelden. Ja.
Wij wilden eigenlijk een kerk zonder muren.
Ja.
Wij ervaren te veel muren, te veel om elkaar afgeven. En we dachten, dit is nooit de bedoeling. Zo heeft God het nooit bedoeld.
Ja.
Wij zochten iets, een plek, een kerk zonder muren.
Ja.
En daarvoor zijn we ook eigenlijk niet in een kerk bewust getrouwd. Ja. Want dan zegt een dominee, die komt er op bezoek en die zegt dan ook, maar zonder mij kan het niet.
Ja.
Of dus Gods zegen van de dominee afhangt.
Ja,
dat vond ik toch wel shocking.
Ja.
Want je vraagt een zegen voor je huwelijk. En we hadden gewoon een goede kennis.
Ja.
En zo is het toen gegaan.
Hij heeft in ons huwelijk ingezegend. Ja.
Mooi. Ja. Goed. Weet je, we maken nu even een onderbreking.
Ja.
En dan gaan we vanuit jullie. Ja, een heel verhaal, absoluut. Maar dan maken we nu even een onderbreking.
Yes.
En dan gaan we vanuit de privé. Maken we even een stapje van het werk wat jullie nu mogen doen.
Ja.
Going up to the house of the Lord, going up.
Ja, zijn we nu weer terug bij het gesprek, naar de muziek. En wilde ik eigenlijk met jullie, als jullie het goed vinden tenminste, een overstapje maken naar, ja, naar waar jullie nu mee bezig zijn. Want ja, jullie vertelden van, nou, we hebben een hele rondgang in het Westland gemaakt, allerlei kerken gezien. We waren echt op zoek, maar zoeken naar een kerk zonder muren. Zijn jullie daar uiteindelijk terechtgekomen?
Nou, op zichzelf hebben we daar een hele fijne gemeente gehad. Die heeft ons ook, wij zeggen, daar hebben we een hele goede tijd gehad.
Ja.
We hebben veel geleerd. Mm-hmm. Alleen het enige wat we daar missen, dat was de liefde voor Gods volk.
Ah.
Dat was echt schrijnend. En daar heeft Dirk wel geprobeerd om daar kennis in te brengen.
Mm-hmm.
Maar je merkte daar heel veel weerstand, zeg ik dat goed, Dirk?
Ja.
Geen honger, er was geen honger naar.
Nou, ze zien zich natuurlijk, ja, eerst al, dat is bij hun heel ver weg. En door het boek Wake Up ontdekten wij natuurlijk Gods plan, Gods feesten. En daar waren we zo vol van.
Ja.
En dan kom je, vertel je daarover.
Mm-hmm.
En hun zijn er helemaal niet mee bezig.
Mm-hmm.
Want hun zitten in een soort semi-vervangingstheologie van...
Wat is dat, Dirk? Vervangingstheologie?
Nou ja, uiteindelijk... ik zit naast de microfoon.
Ja.
Ja, vervangingstheologie, dat houdt dus in tot ze het eigen zelf belangrijker vinden als Israël. Israël moet nog door allerlei situaties heen.
Mm-hmm.
En ik zet soms een beetje hard neer. Ik ontdekte ook dat als jij Gods feesten niet viert... dan kom je eigenlijk, schrijf je al op naar een soort vervangingstheologie... want dan ga je het invullen op jouw manier.
Ja.
En dat is best heel moeilijk, want toen wij dat ontdekten... ook de Sabbat ontdekten, is het niet 1, 2, 3 klaar. Want je hebt zulke dikke wortels met je verleden.
Mm-hmm.
Dus je weet van de Sabbat, hoe God het bedoeld heeft...
Mm-hmm.
maar je weet niet hoe je ermee om moet gaan.
Ja.
Want het wringt in je... En op laatste ga je tussen de Sabbat en de zondag ga je, daar zit je tussenin. Je weet het op laatst niet meer.
Nee.
En dat is wel een proces. En dat heb ik wel weer geleerd. Ook heel veel geduld heb gekregen voor mensen die dat nog niet begrijpen.
Ja. Maar op een gegeven moment, jullie zaten daar in die gemeente, begrijp ik. En die kwam, voor zover gewoon, maar die kwam gewoon op zondag bij elkaar.
Ja,
ja, klopt.
Ja.
Wij zijn toen 2016. Toen had Dirk heel erg sterk op zijn hart voor die tijd al.
Uh-huh.
We zitten nu in een leeftijdsfase dat we wat vrijheid hebben. Ook in verband met zijn bedrijf.
Uh-huh.
De mogelijkheid hadden.
Ja.
Hij zegt, ik zou heel graag vrijwilligerswerk een keer willen doen in Israël.
Ja.
En toen zijn wij in 2016 zijn we voor bijna 3 maanden naar Israël gegaan.
Oh, mooi.
En daar hebben we in Haifa, in een huis waar Shoah-overlevenden woonden. Grotendeels uit Nederland.
Ja.
Die woonde daar en daar hebben wij dus geholpen. Ik op de verpleegafdeling en Dirk in de keuken.
Ja.
Om daar echt Gods volk te dienen en tot zegen te zijn.
Ja.
Gewoon praktisch.
Ja.
Dus in dat opzicht, dat is nog wel een heel verhaal... maar in dat opzicht hadden wij daar wel de gelegenheid... om de feesten en de Sabbat te ervaren.
Ja.
Zoals God die bedoeld had.
Ja.
Zoals het in Israël gedaan wordt.
Ja.
Waardoor wij dus ook die makkelijker dat eigen konden worden.
Ja, snap ik.
En daarna zijn we er thuis dus mee verder gegaan.
Ja, en wat betekent dat dat jullie er thuis mee verder gegaan zijn, Dirk?
Nou, dan ga je dus... je gaat echt er naartoe werken om... dus op vrijdagmiddag al eigenlijk middags al zo te gaan inrichten... tot je je eigen inricht richting rust. Dus je doet je boodschappen, je doet je ding en je probeert... dus als de avond valt om dan de sabbatmaaltijd te gaan vieren.
Ja.
En het bijzondere is, we zitten gewoon 2-3 uur aan tafel. Dat is heel gewoon, terwijl als je in mijn verleden zit ik 15 minuten aan tafel.
Ja. Ja.
En het gaf me zoveel rust en zoveel vrede. En we ontdekten ook een gemeente, Shamar, in Den Haag. Die om de 14 dagen bij elkaar kwamen.
En mm-hmm.
Dus daar gingen we eens kijken.
Ja.
En zo hebben we ook geleerd om de Sabbat op zaterdag het gewoon in te voeren. Alleen, ik had nog mijn werk.
Ja.
En toen ontdekte ik wel hoe moeilijk het was als je in Nederland woont in een systeem,
ja,
waar de zaterdag eigenlijk een van de belangrijkste dagen is voor mensen, voor de ontspanning, maar ook voor de klusjes en,
ja,
en ook, maar ook het werk. Ik werk daar gewoon
winkelen.
Soms nog en winkelen.
Ja.
En ik werkte bij een kweker en die kweker die eiste ook gewoon tot ik op zaterdag kwam helpen.
Ja.
En dat, ja, dat ging steeds meer wringen in me. En ja, toen heb ik God echt gebeden van, ja, maar ik wil u volgen. Ik wil graag op Sabbat wil ik bij de gemeente zijn en echt de rust ervaren.
Ja.
En het bijzondere is, waren op bezoek bij iemand en ik vertelde gewoon hoe wij dat nou deden. En mijn moeite. En toen zei hij, joh, hij zei maar, je hebt zoveel moeite met die zaterdag tot je moet werken. Maar ik heb de oplossing.
Ja.
En ik zei, de oplossing? Hij zei, ja. Hij zei, ik ga verhuizen, mijn baan komt vrij. Mm-hmm. En die baan is altijd op zaterdag heb je altijd vrij. Dus
ja.
Ik zei, nou ja, dat is misschien wel leuk en aardig. Maar ik zeg, ga eerst maar aan je baas vragen of die mij wel wil hebben.
Ja.
En andere week kwam hij. Hij zei, joh, ga maar voor gesprek. En nou, ik ging erheen. En het was klaar. Ik kon daar gaan werken.
Ja.
En daardoor hoefde ik dus niet meer op het Sabbat te werken.
Ja.
En het bijzonder was, ik kon ook de feesten vrij vragen.
Ja.
Dus, en dat was natuurlijk ook weer een nieuwe stap. De feesten. Want hoe doe je dat? Hoe gaat dat? Want ik kan me nog herinneren, Tom, gewoon met de feesten. Het was gewoon Yom Kippur, stond ik hier in de hal, stond ik een vrachtwaterlaai. Dus,
ja.
En daar wil ik mee aangeven,
tot
heel veel mensen die denken, even snel schakelen.
Nee.
Maar dat is niet zo.
Nee,
je
moet
gewoon ook mensen de tijd voor geven om te leren dat proces rustig aan te gaan.
Ja, en zo zijn jullie eigenlijk bij gemeente Shamar terechtgekomen.
Ja, en inderdaad, in het begin zaten we nog beneden in het pand. De mensen die dat weten, hadden we hier in het begin hadden we natuurlijk hele pand ter beschikking.
Ja.
Toen hadden we de loods waar dus Israel Relief Aid de spullen ook opsloegen.
Mm-hmm. Israel Relief Aid?
Ja.
Wat is dat?
Er is een organisatie die heet, als ik het goed verwoord, HRIF. Dat is Human Resource International Foundation.
Uh-huh.
Die zit in Weesp.
Ja.
En zij hebben een tak en dat is dan Israel Relief Aid. Dus een tak, die organisatie die is zo gesteld dat zij hebben heel veel contact met grote organisaties die goederen over hebben, kleding die uit de mode is, voedsel wat niet meer in de
winkels
reclame niet meer in de reclamefolder staat en dergelijke.
Oh, ja. Ja.
Partijen die over zijn, restanten.
Ja.
En die organisatie heeft dus zelf al die spullen gekregen om te verschepen naar Dirk, wat zijn het allemaal voor natuurrampen?
Ja.
Mensen die spullen nodig hebben.
Ja, over heel de wereld.
Over de hele wereld.
Ja.
Ja. Ja. En een deel daarvan is dan Israel Relief Aid, waar die spullen naartoe gestuurd worden naar Israël.
Ja, specifiek ook voor de mensen die daar.
Ja.
Veel mensen die aliyah maken komen dus met lege handen in Israël.
Ja.
Sowieso is er heel veel armoede in Israël.
Ja.
En deze organisatie die in Weesp zit, die had toen ook dus een depot hieronder in het pand.
Maar goed, jij zit niet bij, niet zozeer gelieerd aan binnen de stichting Pillar of Fire aan Israel Relief Aid, maar aan gemeente Shamar.
Ja, klopt.
En, maar hoe ben jij daar terechtgekomen?
Toen wij hier dus in het begin het was één keer in twee weken. Toen waren de samenkomsten hier beneden. Toen kwamen wij dus in de gemeente.
Ja.
En dan gingen we de andere week op zondag naar onze eigen gemeente. Die hadden we toen ook nog.
Ah.
Dat zie je dus bij gemeente Shamar nog heel veel. Ja. Dat mensen een eigen gemeente hebben. En op
Shabbat nog een beetje op twee gedachten.
Ja, precies.
Dat hebben we in het begin. Ja.
Ja. Ja.
Maar dat hebben wij ook gedaan. Dat hebben wij denk ik 2 jaar gedaan.
Ja, ja.
Dus echt, maar dat is die zoektocht waardoor waar dit proces gewoon bij hoort.
Tenminste,
zo hebben wij dat ervaren.
Ja.
En nadat wij dus samen hier dus heel veel de dienst hebben bijgewoond en ook meegemaakt hebben wat de organisatie Pillar of Fire ook daarnaast nog deed.
Mm-hmm.
Toen kwam iemand van de gemeente Shamar, die dus ook bij ons in het Westland woont. En die zei van, joh Arie, jij hebt geen baan, begreep ik. Heb jij misschien tijd om bij ons op kantoor wat ondersteunend werk te doen?
Oké.
Ik zeg, oh, dat vind ik wel heel gaaf. Dus toen ben ik op een gesprek geweest.
Ja.
En toen vertelde dus Jack van, joh, de organisatie van de gemeente en de nieuwsbrief en alles wat om de dienst hangt, dat zou wel heel fijn zijn als ik dat over kan dragen aan iemand die dat graag wil doen.
Ja.
En zo ben ik er een beetje ingegroeid. En toen ben ik begonnen met, in principe 2 dagen in de week dat ik dus op kantoor help met alles wat om gemeente Chamar gebeurt.
Ja.
En, de
andere, en heel veel andere dingen daaromheen ook nog, is mijn ervaring, tenminste.
Ja, precies.
Ja.
En ik ben echt... Ik ging naar... We waren op zo'n Sabbats bijeenkomst. En dan zei ik tegen... Ik zeg, ik wil ook wel wat doen in die hal. En Jack zei, je kan altijd helpen met laden en bepaalde activiteiten.
Ja.
En de ochtend... toch wel hadden afgesproken om de eerste keer tot ik gewoon eens even alles zou bekijken en hoe dat allemaal functioneert al. En dan zou een nieuwe loodsmanager zou ook die ochtend zou dus starten en ik zou dus met hem mee gaan lopen.
Ja.
En het bijzondere was die ochtend, die man is gekomen en Paul heette die. En die man die kreeg een attack, een hersen...
Infarct.
Die ochtend.
En waar?
Ja, dus ik kwam aan en die man was net weggebracht naar het ziekenhuis.
Jo.
En ik was net in die hal voor het eerst.
Ja.
En het leek net of het zo had moeten zijn. Het klinkt misschien raar wat ik zeg, maar tot God al direct weer een ander had klaarstaan om het over te nemen. En ik ging toen de hal draaien om met vrachtwagens te laden en spullen.
Wat voor spullen werden dan gebracht?
Nou, toen ik net kwam, stonden er heel veel matrassen. Stonden nog, ik geloof maar, van de 5000 stonden er geloof ik nog 3000 matrassen.
Maar waarvoor kwamen die hier? Ook voor Israël geliefheid?
Nou, je hebt hotelketens, die moeten van hun matrassen af en dan worden er nieuwe geleverd. En dan was er een deal. Anders wordt het allemaal natuurlijk vernietigd.
Ja.
Nou, en zo werden die matrassen, die gebruikte Max weer om in zijn...
Max?
De Max Veenstra van HREF, dat die in Wees, dat is Max Veenstra, dat is de man. En, die
van Israël geliefheid.
Ja, die organiseert het allemaal.
Ja.
En hij probeert, als hij een container bijvoorbeeld naar de Oekraïne stuurt, doet hij niet alleen matrassen. Dan doet hij bijvoorbeeld 30 matrassen, maar dan doet hij ook allerlei andere goederen van incontinentiemateriaal. Voedsel was in die tijd nog niet zo, dat had je nog niet. Dat is nu de laatste tijd door de...
Veel meer.
Ja, maar daarvoor was het... Maar ook bijvoorbeeld, er kwam bijvoorbeeld een lading kledingbenen uit Engeland.
Ja.
We hadden een bejaardenhuis, hadden die kleding, hadden ze verzameld, gesorteerd, een prachtig verpak. En dan kwam hier binnen.
Jo.
Toen dacht ik, wat is er aan de hand?
Ja.
En toen ontstond ook wel een beetje bij ons van, zouden wij ook niet wat moeten gaan doen met kleding?
Ah.
Maar dat was toch altijd nog, omdat ik...
Dat kwam eigenlijk zo, toen wij die loods beneden hadden, toen hadden wij een afdeling van... Dirk, hoe heet het nou? Nachamu.
Ah,
en er kwamen heel veel mensen hier uit de omgeving. Die kwamen altijd een zakje kleding brengen of een paar zakken.
Ja.
En dat werd hier in een hoek, in een ruimte
neergezet.
En dan belde ik dan inmiddels op kantoor één keer in zoveel tijd van... joh, kunnen jullie het komen halen?
Ja.
Maar toen hebben wij dus, later in het proces, hebben we dus die benedenverdieping helemaal af moeten stoten.
Ja.
Omdat we dat niet meer konden gebruiken, konden we niet meer huren.
Ja.
En toen is dus, kwam Jack eigenlijk met het feit van... ja, nou hebben we ook geen ruimte meer om die kleding voor Nachamu te gaan inzamelen.
Dus we gaan stoppen daarmee.
Ja. Juist. En toen kwam jij.
Hij wilde ermee stoppen, omdat hij... er was geen ruimte in het gebouw. We hadden maar een hal met een bovenverdieping. En Jack zat ook niet te wachten op al de rompslomp, want dat geeft best wel wat rompslomp.
Ja. Ja.
En... maar ik ervaarde gewoon in mijn geest van, dit kunnen we niet laten lopen. Nachamu, die kon het allemaal ook niet, wat we eventueel hadden, ook niet aanpakken. En ik zeg tegen Jack, we moeten dit gewoon gaan doen. We kunnen niet de mensen die geven, ervaren zegen door te geven.
Ja.
Ik zeg, en wij mogen het doen, dat geeft ons zegen om het te mogen doen. Maar uiteindelijk komt het niet in Israël of eventueel in de Oekraïne of waar dan ook. Dus wij moeten dit gewoon op gang houden.
Ja.
Want als we zegen krijgen, is het ook niet voor onszelf. Want ook mensen denken, zegen, dat is mooi meegenomen. Zegen, die krijg je om weer uit te delen aan de volgende.
Ja.
En de volgende geeft het aan de volgende. Uiteindelijk komt het weer bij onze schepper terecht. Dat is de bedoeling van zegen. Dat is een cirkel van zegen. En door het te doen... ga je met elkaar kleding sorteren. Dat doe je niet alleen, dat doe je met een aantal mensen.
Mm-hmm.
En die groep groeit. Maar die groep, die sorteert, maar die spreken elkaar, die bouwen elkaar op. Dus ja. We zien ook zegen in de groep. Mensen, ja. Het is niet alleen maar sorteren. Nee. Het is ook een heel sociaal gebeuren. Ja. En we zien ook wel mensen binnenkomen die best wel moeite hebben, omdat ze in de maatschappij slecht geplaatst kunnen worden. En geaccepteerd worden. Mm-hmm. En wij vangen ze op met alle liefde. Ja. Er wordt niet gekeken of je snel bent, er wordt niet gekeken hoe. Het maakt niet uit, je bent er. Ja. En met elkaar doen we het.
Ja. En, het is ongeveer een groep van een.
Rond de 10 mensen, cirkelt dat zo'n beetje. Ja. Het is wel zo, je merkt wel, mensen beginnen vol enthousiasme, maar dat echt volhouden, maar dat zien we natuurlijk op allerlei terreinen.
Ja.
Het is natuurlijk wel, maar dat maakt ook niet uit. Ze hebben dan die periode meegedraaid, ze hebben de dingen ervaren en er komen weer nieuwe mensen.
Ja.
En het is, het is wonderbaarlijk hoe alles gaat en hoe het allemaal loopt.
Ja, jullie doen echt heel veel voor, laten we het maar in de breedte noemen, het Koninkrijk van God.
Ja.
Jullie zijn er bijna, tenminste zoals ik dat. Ik loop nu 2 jaar mee bijna in dit illustere gezelschap van Pillar op Veien. Maar ja, het verbaast mij hoeveel tijd jullie als stel eraan besteden. En veelal is het ook gewoon helemaal achter de schermen.
Maar het was zo mooi, Kees, als je niet meer voor de wereld hoeft te werken om voor je inkomen te gaan om het te verdienen, mag je dus nu wat je hebt, mag je tot zegen zijn.
Ja.
En dat is nog een kleine toevoeging. Dirk had natuurlijk een bedrijf waar hij zich volledig aan moest toewijden.
Ja.
En dat ging financieel zo slecht. Dus op een gegeven moment hebben we ook voor de keuze gestaan, moeten we het dan gaan verkopen? Mm-hmm. En uiteindelijk heeft God daar een huurder op gevonden. Ja. Waardoor Dirk dus nu zichzelf kan verhuren. Werkt hij 20 uur in de week en de rest van de tijd mag hij vrijwilligerswerk doen.
Ja.
En dat is voor mij ook, het is zo'n zegen om dat vrijwilligerswerk te mogen doen.
Ja.
Dat is veel dankbaarder dan elke week te moeten en dan presteren op het niveau van wat de wereld van je verwacht.
Ja, maar het is niet alleen maar leuk.
Nou ja, we maken er maar wat leuks van elke keer.
Ja, dat is ook zo. Maar je krijgt toch ook met tegenwerking te maken. Hè? Want als je op de tuin van God werkt, dan groei je daar niet alleen maar hele mooie bloempjes in, toch? Nee. Dirk?
Ook wel eens een cactus, hè?
Ja. Ja, ja, ja.
Je komt ook onkruid tegen.
Ja.
Maar ik las eens een keer een boek van een hele grote psychiater in Israël. En die had zelf in de kampen gezeten tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
En wat hij vertelde, als je iets voor een ander. Hij zag de mensen die stierven en de mensen die overleefden. En het viel hem op, de mensen die juist wat voor een ander konden betekenen, die overleefden het. Ja. En de mensen die uiteindelijk alleen maar met zichzelf bezig waren. En ik ga dit niet zomaar, want het is natuurlijk heftig wat daar gebeurde.
Enorm.
Maar hij zag wel dat mensen die eigenlijk dingen deelden en wat voor een ander, die overleefden het. En de mensen die heel erg op hun eigen, op hun zichzelf bezig waren, die mensen die overleefden het gewoon niet. Ja. En dat is toch ook wel een leerles van, als die wat kan betekenen, het geeft zoveel vreugde in je leven. We leven natuurlijk in een super egocentrische maatschappij.
Ja.
En ik ervaar elke keer als ik dan naar Wees mag rijden met een bus vol met spullen en met een aanhanger. Dan zeggen de mensen, mooi Dirk. Ja. Nee, als ik daar bij die hal en ik heb alles eruit gezet en ik zie Max zijn gezicht en ik weet wat er weer gaat gebeuren. Want soms gaan er 2 containers vol met materiaal gaat er weg.
Ja, per week.
Gemiddeld gaan er 2 containers weg en dan is het.
Zo.
Dus het is echt, hij draait gewoon 100 containers, 100, ik geloof dit jaar zijn er weer meer.
Ja, maar hoe wordt dat dan gefinancierd, Dirk?
Ja, dat is voor mij nog steeds een wonder.
Ja,
Kijk, alles wat hij krijgt is gratis.
Ja.
Dus dat is niet.
Maar een container verschepen naar Israël of naar een ander gebied,
container naar Israël is het duurste, want dan moet je denken, ik geloof 7.000 tot 9.000 euro.
Ja.
En, Europa en ook zelfs tot Noord-Irak worden geremen vrachtwagens, maar dan is het met een vrachtwagen. En dat is natuurlijk veel goedkoper met transport.
Ja.
Maar Max heeft grote sponsors uit de verzekeringswereld, soms uit de bankwereld.
Ja.
Er komen wel eens mensen ook op bezoek en die hebben een gesprek en die geven een grote donatie. En dan kon hij weer veel doen.
Ja.
Hij zegt zelf ook, ik weet soms ook genees hoe het is.
Mm-hmm.
Want hij leeft eigenlijk helemaal niet met een bankrekening in zijn hoofd. Hij doet het gewoon.
Ja. Ja. Ja.
En hij laat het gewoon gebeuren.
Maar goed, er komen ook heel veel tenminste, voor zover ik tot nu toe begrepen heb, ook heel veel particuliere giften binnen van mensen die weten van het werk van Israël Relief Aid.
Ja, ja.
Die gewoon hart voor Israël hebben en daar gewoon elke maand, of niet elke maand, maar periodiek of niet periodiek, geld aan geven.
Ja. Nou ja, het is natuurlijk, de ene heeft de financiële mogelijkheden, de ander doet het met zijn handen.
Ja.
Het is ook niet zo dat we allemaal hier met de 100 man in die hal moeten gaan sorteren.
Nee.
Dat is, ieder doet zijn ding in het koninkrijk.
Ja.
En dit is, Pillarfy is natuurlijk echt zo'n organisatie, die heeft zoveel poten eronder.
Ja.
En dat is het mooie van deze organisatie. Het is niet statisch, het is net elastiek, het gaat alle kanten op. En dat is zo mooi.
Ja.
En dat denk ik ook dat dat de bedoeling is.
Ja.
En ieder vult zijn taak in.
Ja. Het is ook mooi, hè, dat je dit werk ook echt mag doen voor Gods volk. Hè. Heel concreet, heel praktisch. Je bent een heel concreet en praktisch event.
Ja, dat is ook
natuurlijk. Pas een beetje wat je past.
Ja, natuurlijk. Als kweker moet je heel praktisch zijn.
Ja.
En dan heb je niks aan loze woorden. Dan moet er gewoon aangepakt worden.
Ja.
En het is niet Dirk Moore. Het is een
heel team van mensen.
Ik heb Alex erbij gekregen. Nou, ik ga gewoon weglopen. Dat maakt helemaal niks uit.
Nee.
En je ziet gewoon mensen nemen allemaal hun deel. En André, dan zeg ik, ga je mee? En dan zit André weer naast me in de auto. En dan hebben we gewoon weer een gesprek van 2-3 uur.
Ja.
Want je rijdt ergens heen. En je praat weer over de dingen die je bezighoudt.
Ja.
Dus het is... Dat is ook het mooie, het is niet werken. Je bent ook met elkaar in gesprek continu.
Ja, precies.
En we hebben elkaar nodig om elkaar op te bouwen. Want we hebben het allemaal wel eens om het even niet zien zitten. Of dat we zeggen, ja, hoe moet dit nou, hoe moet dat nou?
Ja.
En
of een bemoediging elkaar mogen geven, toch?
Dirk, ik heb het ook wel eens horen zeggen van, oh ja, doe het graag. Maar soms heb ik ook wel eens iets, ik heb er even geen zin in. Hij zegt, maar dan ga ik gewoon.
Ja.
Ja,
maar dat komt omdat je hart erbij betrokken is.
Ja. En wat is jouw dagelijkse werk? Een beetje dan voor gemeente Shamar, Harry? Ja.
Koffie drinken.
Ja. Nee. Nou, volgens mij is die Jack van der Tang helemaal niks zonder Harry.
Ja,
echt niet.
Nou, toen ik hier kwam...
Ik hoop dat hij luistert.
Toen ik hier kwam, toen hadden we al gauw door van Jack is gewend om alle bordjes draaiende te houden.
Ja.
En dat is aan de ene kant zijn kracht, aan de andere kant zijn zwakte.
Ja.
En dat, dan help je hem daar inzicht in te krijgen dat het ook anders kan. En daar, uiteindelijk is dat ook in zijn wil ook, dat wel. Maar daar heb je wel zijn hulp bij nodig.
Ja.
Dus toen heb ik het stapje voor stapje steeds aangeboden van, joh, jij doet dit nou, maar dat kunnen wij, of ik dan in dit geval toch ook.
Ja.
En zo kom je op een gegeven moment in de situatie dat hij zegt van, afgelopen jaren, dus vorig jaar niet, maar daarvoor, ging hij heel vaak naar het buitenland toe ook.
Mm-hmm.
En toen zei hij ook van, nou, ik kan gewoon weg zonder dat ik daar problemen over ondervind. Het wordt gewoon geregeld, het gaat allemaal goed.
Ja.
Dus de samenkomst wordt geregeld, het eten eromheen wordt geregeld, de mensen worden uitgenodigd, de livestream wordt georganiseerd, kinderwerk wordt georganiseerd, noem maar op, sprekers worden geregeld, alles gaat door. Maar dat komt omdat hij dat zachtjes aan steeds makkelijker hebt kunnen loslaten.
Ja. Dus. Ervaren jullie nu dat je echt voor het werk voor de Heer bezig bent?
Het is zo ontzettend contrast ten opzichte wat ik altijd heb moeten doen. Dat je in de wereld moest werken.
Mm-hmm.
En nu mag je. En het is een sfeer, ook op kantoor, met collega's, met de mensen om je heen. Die zo zalvend is. Die ook al heb je wel eens moeite met iemand of heb je wel eens irritaties. Je probeert alles te doen via Gods Torah, zal ik maar zeggen. Zo vanuit, maar ook van wie hij is. Om die liefde ook weer uit te stralen naar elkaar. Ja. En als je dat in de wereld doet, ik ben er niet altijd blij mee geweest hoe dat opgevangen werd. Want dan ben je gauw raar aangekeken of het was overdreven. Of ze kijken een beetje min op je neer. Maar hier mag je met elkaar, mag je gewoon wie Yeshua is, mag je laten zien aan elkaar.
Ja.
En dat is zo heerlijk, want daar word je gewoon blij van.
Ja. Dus je wordt eigenlijk niet uitbetaald in, laten we maar zeggen, euro's.
Maar in nature, in liefde van die Jezus, die Yeshua aan ons geeft.
Ja.
En die we wel aan elkaar mogen geven.
Kijk, als voorbeeld, wij krijgen bijvoorbeeld, wij hadden bijvoorbeeld, in onze vorige gemeente hadden we een man. En deze man, die werd ziek en die kwam op zijn sterfbed. En die vroeg aan ons of we nog eens een keer langs wilden komen. En we zijn een week voordat die stierf zijn we langs geweest. Mm-hmm. En we hebben met hem gebeden. Een van zijn pijnpunten was, hij had een dochter. Mm-hmm. En zijn dochter had het geloof eigenlijk een beetje losgelaten, aan de kant gezet. Mm-hmm. En dat was voor hem heel moeilijk, omdat hij moest gaan. En hij denkt, ja, we moeten van die dochter terechtkomen.
Ja.
Nou, en misschien een half jaar later zijn we aan het sorteren met een aantal dames. En een van die dames neemt een andere vrouw mee. En die vrouw die komt helpen en sorteren. En die zegt, ja, ik ben een beetje allergisch. En ik denk, nou, dat wordt natuurlijk niks. Want met stof en dit en dat. Maar laat maar gewoon proberen.
Ja.
En de andere week was ze er weer en ze werd trouw. En het bijzondere was, het bleek de dochter van die man te zijn.
Ah, onvoorstelbaar.
En dus hoe zijn Gods wegen? Ja. En wij, door de gesprekken, want thuis op TV, we praten over alles nog wat.
Ja.
En we geven elkaar heel veel ruimte. Dus heel veel respect, ook voor de meningen en voor de gevoeligheden.
Ja.
En zij ervaarde dit als zo'n warm bad.
Ja.
En tot ze gewoon werd geaccepteerd en gewoon erbij mocht horen. Ja. Omdat ze ook, ja, ze was toch wel door haar vorige werk, was ze wel een beetje toch aan de kant gezet, Ardia?
Ja, dat is een ander verhaal. Dat is wel.
Ja.
Maar het was meer haar zoektocht. Zij was natuurlijk ook, omdat ze het geloof niets meer actief beleefde, was ze toch na het overlijden van haar vader ook wel weer op zoek gegaan. Nagedenken.
Ja.
Toen is ze ook in een andere gemeente even geweest.
Ja.
Daar voelde ze toch op een gegeven moment dat ze daar uitgroeide, omdat ze toch al een sterker geloofsleven bleek te hebben gehad dan dat ze zelf nog ervaarde.
Ja.
En toen kwam ze bij ons met het helpen van sorteren. En daar hoorden ze zoveel andere dingen. En ook over de feesten en over de Shabbat. En over de dingen die jullie ook met elkaar deelden. Dat ze zo nieuwsgierig en hongerig werd. En zich zo gerespecteerd en gewaardeerd voelde.
Ja.
En inmiddels is ze dus nu aangesloten bij onze gemeente.
Kijk,
en
mooi.
Ze is helemaal opgebloeid. Ja. Het is gewoon, het is eigenlijk een andere vrouw geworden, als ik heel eerlijk ben. Als ik zie hoe ze binnenkwam, hoe een beetje schuchter en teruggetrokken.
Ja. Ja.
En nu, het is gewoon een vrouw die helemaal opbloeit. En dan denk je, wat een vrucht mogen wij daar ook weer door ervaren.
Ja, ja, precies. En zo, ja, dan mag je ervaren dat God zegent in je werk. Hè? En dat hij zijn wonderen doet. En daar hebben jullie van mogen getuigen, hè? Alle twee, het leven wat je geleefd hebt in de afgelopen jaren, dat had je nooit zelf kunnen bedenken.
Nee.
Dat heeft de Heere God mogen doen.
Ja.
En een van de Joodse spreekwoorden is, als je één mens gered hebt, heb je de hele wereld gered.
Okay.
Ja, dat is ik vind het een mooi spreekuit. Ja, en kunnen wij geen mensen redden, maar we mogen wel een instrument zijn in Gods hand.
Zeker.
En dat, ik denk dat ook een mooie uitsluiting is voor dit programma.
Nou,
ik wens jullie heel veel sterkte toe in het werk wat jullie mogen doen. En wat mij betreft hoop ik en mogen we bidden dat jullie dat nog heel lang mogen doen in hele goede gezondheid.
Dank.
Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het deelnemen aan dit programma.
Fijn.
Oké.
Dankjewel.
Dankjewel, Kees.
Dag, Kees.